RSM Puls.
Welkom bij alweer week 45 van RSM Puls. RSM's podcast over onder andere ESG, tax en international trade. En vandaag zit ik hier samen met Brian James.
Hi allemaal.
Brian James is ons Head of Global Employer Services. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp remote working.
Jazeker. Ja, veel te doen om dat onderwerp. Ja.
Ja, nou ja. Voor iedereen bekend, denk ik natuurlijk. Met het thuiswerken is dat er allemaal ingekomen. Maar daar zit nog een hele wereld achter.
Dus, zeker.
Daar gaan we vandaag daar eens induiken. Maar voordat we dat doen, duiken we eerst nog even in de verbazing van de week. Je kan er natuurlijk niet omheen dan met de afgelopen week om daar toch iets te gaan zeggen over de Amerikaanse verkiezingen en de uitkomsten die daar zijn.
Yep.
Daar komen we niet omheen. We dachten, we gaan dat in ieder geval eventjes vanuit een perspectief vanuit mijn eigen vakgebied, vanuit de ESG-perspectief belichten van joh, welke kant zou dat opgaan of wat zien wij in ieder geval wat daar gebeurt?
Yep.
Want de verwachting is dat onder de leiding van Trump dat ESG toch wat minder op de voorgrond gaat komen te staan in de US. Stond het al wat minder dan in Europa. We zijn daar echt wel koploper in binnen de EU. Hoe nu verder op dat vlak? En toen kwamen we eigenlijk bij het volgende punt onder andere. En daar, het is misschien niet per se een verbazing, maar meer van hoe gaan bedrijven hier straks mee om? Want wat wij zien, we werken met Amerikaanse bedrijven die ook Europese activiteiten hebben bijvoorbeeld. En wat we nu al merken is dat Amerikaanse bedrijven die niet onder bepaalde wetgeving bijvoorbeeld vallen, dat die heel veel moeite hebben om te begrijpen van wat moeten we daar dan binnen de Europese Unie mee? Er zijn natuurlijk heel veel verschillen over social security en dat soort zaken, verschillen tussen de EU en de US.
Zeker.
Maar ook op dit vlak merken we dat als je bijvoorbeeld als dochteronderneming valt onder de CSRD, duurzaamheidsrapportage, wetgeving, dat het kwartje nu al best wel moeilijk lijkt te vallen bij de Amerikaanse maatschappijen, zeg maar, van wij moeten hier in de EU aan alles gaan voldoen en we moeten daarover gaan publiceren en we moeten transparant worden over wat we doen. Er zit nu al wel wat weerstand, zeg maar, vanuit de Amerikanen, van waarom moet dat? Daar hebben we niet zoveel zin in. En de vraag is wel, straks onder leiding van Trump weer, dat het verschil tussen hoe staat de EU in dit soort zaken en hoe kijkt de US daarnaar, dat verschil alleen maar groter gaat worden. En dat zal naar onze verwachting toch wel gaan leiden tot meer weerstand en groter onbegrip tussen de Europese Unie en bedrijven die daar zitten en hun Amerikaanse ouders, bijvoorbeeld de eigenaren van die bedrijven.
Ja, en hoe ze in hun eigen land met die materie omgaan. Ik denk dat dat ook meespeelt.
Ja.
Want ze zijn misschien gewend dat het een bepaalde kant op gaat in Amerika. Of in de Verenigde Staten, moet ik zeggen. En hoe is dat dan te relateren aan alle wet en regelgeving hier in Europa?
Ja.
Wordt interessant hoor.
Dat wordt een hele interessante tijd. Het wordt sowieso weer een interessante tijd. Altijd verkiezingsperiodes.
Dat sowieso, ja. Nee, altijd.
Altijd interessant, maar dat vonden we toch iets leuks om er vandaag uit te pikken. Maar goed, na een verbazing van de week gaan we het onderwerp induiken. Remote working.
Jazeker.
Gaan we het vandaag over hebben. Ik vanuit mijn ESG-achtergrond heb daar natuurlijk wel bepaalde perspectieven over. En jij bent zelf voornamelijk vanuit een tax-achtergrond daarbij natuurlijk betrokken.
Ja, zo is het begonnen zeker.
Ja. En sindsdien inderdaad uitgebreid. Ja. Dus misschien om eerst eventjes in een aantal varianten van remote work. Ik ken remote work voornamelijk van, we gaan thuiswerken, minder op kantoor, maar ook thuiswerken.
Yep.
Maar er zijn nog veel meer varianten.
Ja, nee, dat is ook zo. En het gaat eigenlijk om het fenomeen op afstand werken. Hè? Remote working, dat heeft natuurlijk een explosie gekend als gevolg van de coronapandemie, hè, ergens in 2020. Maar het fenomeen remote working bestond natuurlijk gewoon veel langer. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit eens wat cursussen moest geven in Portugal, geloof ik. Nou, dan was ik een week weg. Maar dan nam ik de laptop mee en mijn mobiele telefoon. Dus ik was in de stille uurtjes nog wat de mails aan het bekijken of wat documenten aan het reviewen. En dat is natuurlijk gewoon op afstand werken. Dus de mogelijkheden kennen we al denk ik zeker de 20, 25 jaar. En het gebeurde ook al. Maar de grote toevlucht en het grote leren op afstand werken, dat kwam pas echt in 2020. En wat je zag gebeuren bij bedrijven was dat zij ook op zoek gingen naar kandidaten die niet per se in hetzelfde land wonen als het bedrijf was gevestigd. Want je kon immers toch op afstand werken.
Ja,
dat hadden we lokaal geleerd. Maar waarom zou het dan anders zijn voor iemand die dan op afstand werkt, maar in een ander land?
Ja, en daar zit in ieder geval, daar wordt het complexer, laat ik het zo zeggen. Want ja, of ik nu een dagje thuiswerk, een uurtje van kantoor, gewoon binnen Nederland of op kantoor. Ja, die remote working, dat maakt niet zo heel veel complexiteit. Heb je natuurlijk ook wel dingetjes die je aan wil passen. Thuiswerkplek en dat soort dingen. Maar dat is vrij basic. Maar als het over landsgrenzen heen gaat, dan wordt het natuurlijk allemaal net even wat makkelijker of wat moeilijker.
Ja, nee, dat brengt een bepaalde mate van complexiteit met zich mee. Als je iemand structureel in dienst neemt die over de grens woont en werkt, dan moet je in eerste plaats denken aan wat is het toepasselijke recht, hè? Wat is het toepasselijke belastingrecht, sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht, wellicht nog een stukje arborecht, health and safety, allemaal dat soort dingen komen om de hoek kijken. En wat je daarin eigenlijk zag is dat bedrijven voor twee keuzes stonden. En de eerste keuze was dat ze zich dan maar in dat land moesten laten registreren. In ieder geval voor belasting en sociale zekerheid, maar in sommige landen ook zelfs voor arbeidsrechtelijke doeleinden.
In het land waar ze
waar
wonen
de werknemer
en werken.
Ging wonen en werken, ja. Of woonde en werkte. Dat leidde ook wel tot een soort verdere opkomst van de employer of record, of de EOR zoals we dat noemen. En dat is dan een organisatie of een bedrijf die neemt die mensen dan formeel in dienst, regelt dan in ieder geval de loonbelastingzaken, de payroll, de sociale zekerheidszaken en waar nodig ook de arbeidsrechtelijke zaken. En die sluit dan een contract af met zeg maar feitelijk de werkgever. Maar dan is in ieder geval de werkgever, die heeft dan zeg maar die verplichtingen daarop geregeld in dat andere land. Gewoon door het tussenschuiven van die employer of record. Het is maar de vraag of dat dan toegestaan is onder de wetgeving van een aantal landen. Spanje is daar bijvoorbeeld een die volgens mij die keuren dat oogluikend wel goed, omdat in ieder geval dan wat gebeurt. Maar het is in principe niet een toegestaande constructie. Dus je hebt ook met allemaal dat soort wet- en regelgeving en uitdagingen te maken. Belangrijk daarbij is ook dat de aanwezigheid van een werknemer of werknemers in een ander land kan leiden tot wat we in de belastingrecht noemen een vaste inrichting. Wat zo veel betekent is dat je ook voor de vennootschapsbelasting een aanwezigheid creëert in dat andere land. En dat is iets wat niet via de employer of record wordt opgelost. Want uiteindelijk komt het op de specifieke functie van die persoon of de functies van die personen die in dat land remote werken aan van of er wel of niet een vaste inrichting ontstaat. Ja. Dus er is een hele gelaagdheid waar je rekening mee moet houden.
En zo'n vaste inrichting heeft dan weer invloed op bijvoorbeeld je belastingstructuur daarnaartoe?
Zeker, ja. Zeker, ja. Want je creëert dan voor de vennootschapsbelasting een aanwezigheid daar. Dan moet je daar aangifte doen voor de vennootschapsbelasting. Dan moet je maar wat gaan toerekenen daaraan voor de vennootschapsbelasting. Dus het brengt een complexiteit met zich mee, waar je in ieder geval rekenschap van moet hebben.
En die remote working, we hebben er al een paar genoemd. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om remote te gaan werken. Je ziet een beetje hippe termen zoals een workation, vaak voor een wat kortere periode ergens naartoe. Je kan
zeker.
Ook, we hebben een collega die wil een secondment gaan doen. Dus echt voor een langere periode voor een ander kantoor gaan werken.
Ja, dat zijn inderdaad varianten. Kijk, waar je in eerste instantie rekening mee moet houden bij het remote werken is wat is de lengte en de duur en het doel daarvan. Voor iemand die bijvoorbeeld op een wat we noemen een workation gaat. Dat zijn mensen die eigenlijk een soort verlengde vakantie nemen. niet helemaal vakantie, maar die gaan dan bijvoorbeeld 6 weken naar een land in Azië of Afrika of waar ook ter wereld, omdat ze dat land graag willen zien. Die nemen dan de laptop mee en de mobiele telefoon en die gaan dan daar 2 of 3 weken werken. En de overige tijd besteden ze echt aan vrije tijd en vakantie. Over het algemeen is daar niet zoveel mee aan de hand. Je moet wel rekenschap hebben van mogelijke immigratieverplichtingen. Maar dat heb je sowieso. Als je naar het buitenland toe gaat, moet je even goed rekenschap geven.
Even van wat de visa wat vereist.
Zeker,
dat soort dingen,
ja. Zeker. Maar over het algemeen zit dat wel goed. Tenzij je echt voor echt een langere periode naar naartoe gaat. Dan moet je echt wel bewust zijn van het feit dat het wel eens op belasting en sociale zekerheidsrechtelijke vlak wel eens kan gaan kantelen. Maar de meeste bedrijven die wij tot nu toe hebben gezien beperken die workations echt wel tot 6, maximaal 8 weken.
Ja.
Gemiddeld gezien dan.
En wanneer wordt het dan complexer? Want ik ga er stiekem vanuit dat bij zo'n kortere periode dat je niet ontzettend veel hoeft te rekenen. Dat je niet opeens met zo'n vaste inrichting zit bijvoorbeeld. Wanneer komen dat soort risico's of complexiteiten meer aan bod?
Nou, als we kijken vanuit een belastingperspectief en even rekening houden met dat je naar een land gaat waarmee Nederland een belastingverdrag heeft, dan moet je toch echt wel binnen de 6 maanden weer terug zijn. Anders gaat er fiscaal sowieso al wat niet de goede kant op. Maar ik zou zeggen, hou het in ieder geval beperkt tot maximaal 3 maanden. Want na 3 maanden wordt het al wat ongewisser. Misschien kom je op basis van lokale wetgeving al in de knel. Dus het is workation, het woord impliceert het al. Het is een combinatie van werken en vakantie. Dus dat je doet er goed aan om dat wat te beperken in de tijd.
Ja.
Wat je even aankaartte, Gideon, was van uitzendingen. Het verschil met een uitzending is dat mensen echt met een zakelijk doel naar het buitenland toe gaan.
Ja.
Dus die gaan bijvoorbeeld naar een dochteronderneming in het buitenland of naar een zusteronderneming, whatever, binnen de groep. En die hebben echt als doel daar naartoe te gaan om een tijdje daar te werken. Dus dat is in principe remote werken, maar daar zit als het goed is een hele bedrijfsstructuur achter. Op basis waarvan dingen eigenlijk ook al vast zijn gelegd, processes, procedures, dus hoe ze omgaan met de belastingplicht, hoe ze omgaan met de sociale zekerheid, hoe ze omgaan met de compensation en benefits tijdens die uitzending. Dus daar zit vaak een hele idee achter.
Ja. En dat is dus, misschien goed om die conclusie duidelijk te trekken. Tot 3 maanden. Ga gerust op je workation, zou ik bijna willen zeggen. Maar na 3 maanden moet je wel echt even serieus nadenken van, god, wat voor implicaties heeft dat.
Ja, en ik vind ook wel dat je als werkgever best wel jezelf mag afvragen of je dat wel wil. Want het is natuurlijk ook best wel wat administratie wat je op het hals haalt. Daarbij komen ook nog een aantal andere factoren dat we ook zien. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met cybersecurity,
ja.
Met data protection, met GDPR. Ja, want je hebt toch iemand die dan in een ander land gaat werken, hoe zit het met de gegevens? Openbare netwerken wellicht?
Kan je überhaupt wel je normale accounts en je technologie gebruiken als je naar het buitenland gaat? In China worden natuurlijk een aantal dingen wat tegengehouden. Dus,
ja, maar dat dus. Dat dus. Ja. En dan zie je langzamerhand dat het ook allemaal gaat om hoe je dat bedrijfstechnisch allemaal hebt ingeregeld. En dan zie ik altijd wel een koppeling aan het begrip governance.
Ja.
Van eigenlijk is de vraag, wat wil je als bedrijf en hoe wil je hiermee omgaan? Hoe gaan we dat vastleggen in processes en procedures?
Hoe richt je het als totaal?
Zeker. En dan zit er ook nog in het fenomeen remote work ook nog eens een keer een social aspect aan. Van dan heb je iemand in het buitenland wonen en werken. Maar hoe zorg je dat die persoon is aangehaakt bij het bedrijf, dat die engaged is, dat hij of zij zich gehoord voelt binnen het bedrijf, dat die onderdeel voelt van niet alleen het bedrijf, maar ook wel een team waar hij of zij wellicht aan toe behoort. Hoe ga je ook om met compensation en benefits voor zo iemand, als het een Nederlands bedrijf is, met iemand die bijvoorbeeld in Zuid-Amerika werkt omdat het de meest geschikte kandidaat is. Het is maar de vraag of het Nederlands arbeidsvoorwaardenpakket of dat recht doet aan de situatie in het buitenland. Dus dat zijn allemaal thema's die dan op dat moment voorbij komen en waarvan bedrijven zich van bewust moeten zijn. En het is denk ik ook wel een fenomeen dat niet gaat verdwijnen. We hebben een tijdje het gehad over de war on talent. Hè, dat het gewoon moeilijk is om mensen met talent te vinden. Maar het is ondertussen zo langzamerhand ook een war on people aan het worden. Dat je überhaupt mensen kan vinden die de klus kunnen klaren.
Ja. Als we hier, want er zijn al een aantal onderdelen langsgekomen. Tax, stukje sociaal, arbeidsrecht, governance. Als je dit soort cases zou hebben als een bedrijf. Dus je gaat iemand, er zit iemand lang voor langere tijd remote.
Mm-hmm.
En je bent daar onvoldoende mee bezig. Van joh, wat betekent dat? Of wat moeten we allemaal regelen? Wat voor risico's kan ik dan? Moet ik dan voor me zien voor het bedrijf?
Ja, uiteindelijk liggen er risico's voor het bedrijf. Zo simpel is het. Als je iemand in dienst gaat nemen die in een ander land woont en gaat werken. Dan moet je in ieder geval zorgen dat je het wettelijk op orde hebt. En wat ik daarmee bedoel is dat de belastingzaken, dat de sociale zekerheidszaken, eventuele arbeidszaken, arbeidsrecht. Allemaal dat soort wettelijke verplichtingen, wil ik het noemen, dat die op orde zijn.
Ja.
En dat kun je als bedrijf zelf regelen. Tussenschuiven van een employer of record kan daar een eind in helpen, maar is niet zaligmakend, vind ik zelf. Dus je zal goed op de hoogte moeten zijn. En plus nog, wat we net noemden over het stukje governance en social. En dat is meteen ook de koppeling met ESG. En ook nog het HR-stukje noem ik het even. Dus het is wat complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Ik denk dat de meeste bedrijven dat wel op orde hebben. Maar het is altijd goed om even dat lijstje weer na te gaan van hoe zit het hiermee, hoe zit het daarmee.
Ja, exact. En misschien de andere kant, want we denken natuurlijk in eerste instantie vanuit ons beroep aan van joh, hoe ga je dit als bedrijf regelen? Maar het gaat natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, om mensen die ergens zitten.
Zeker.
Wat zijn risico's voor degene die remote werkt als dit niet helemaal goed is vastgelegd of neer is gelegd? Heeft die daar ook nog bepaalde risico's of effecten dat als het niet goed geregeld is, dat je, ik kan me voorstellen dat als die sociale zekerheid niet goed geregeld is, dat je een probleem kan hebben.
Nee, aan de werknemerskant kan dat natuurlijk behoorlijk wat gevolgen met zich meebrengen. De Belastingdienst die ineens op de stoep staat van we komen toch even vangen, want je werkt wel, maar wij zien niks. Er is geen salarisadministratie of wat dan ook, dus je moet het allemaal keurig aangeven. Ging recht op uitkering, want je bent in feite, ook al zou er in theorie in Nederland worden afgedragen, heb je daar in het land waar je woont niks aan, want er is dan hier onterecht afgedragen. Dus ook voor de werknemer zit er een hoop risico's aan.
Ja.
Maar die gaat natuurlijk aankloppen bij de werkgever als het misgaat.
Exact, tuurlijk. Nee, maar ik denk dat goed is om bewust van te zijn. Dat je niet alleen maar dit natuurlijk moet regelen vanuit jezelf bedrijfsmatig. Vanuit directe risico's voor je eigen bedrijf. Maar ook vanuit de zorg voor je mensen, voor je personeel.
Zeker.
Ook als in het buitenland zitten, wil je natuurlijk dat alles goed geregeld is voor het personeel. Nou Brian, we hebben best wel veel behandeld van belastingen tot sociale risico's, governance, bestuur. Voor bedrijven die hier mogelijk mee worstelen of die in ieder geval dit tegenkomen in de praktijk. Wat zou je die bedrijven nog mee willen geven? Voor?
Ik zou zeggen als startpunt, maak even een lijst, een soort checklist. Waarbij niet alleen wordt gekeken naar de wettelijke verplichtingen, belasting, sociale zekerheid, arbeidsrecht en zo. Maar ook kijken naar het breder palet van hoe willen we überhaupt omgaan binnen het bedrijf met remote workers. En bewust zijn van de HR-kanten daarvan. Ik denk dat waarschijnlijk net zo belangrijk is als iemand in dienst is als remote worker. Maar die is uiteindelijk totaal niet aangehaakt bij het bedrijf zelf, ja.
Ja, dus eigenlijk net zoals dat je een standpunt inneemt van we willen op een bepaalde manier met ons personeel omgaan in algemene zin. Dat je dat ook specifiek maakt van
laten
we daar een paragraaf goed aan toevoegen van hoe doen we dan met die remote workers.
Ja, helemaal eens. Ja, zeker. Ja.
All right. Nou, ik denk een heel mooi verhaal. Dan gaan we daarmee afsluiten. Brian, hartstikke bedankt voor het leuke gesprek.
Ja, graag gedaan. Jij ook, Gideon.
En voor de luisteraars, dit was het voor deze week RSM Puls. Volgende week zijn we er zeker weer. Like ons natuurlijk op alle kanalen. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe RSM Puls. Dank jullie wel. Dag.